onze luisteraars een goede zondag voormiddag. Het is mooi weer, geen weer om een verkoudheid te hebben. Toch vrees ik dat ik een beetje op in die richting ga. We gaan direct van start met onze berichten, want we hebben straks een groot onderwerp en dat gaat over de vierde wereld. En van de vierde wereld naar ons eigen Maldegem met een portie gemeentelijk nieuws. De ophaling van het oud papier, die vindt plaats eerst volgende keer op 7 juli. En dan in het kader van de voorlichtingscampagne in de schoot van de Rijkswacht richt de eerste mobiele groep van Gent een open deurdag in en die gaat door, of open deurdagen zelfs, die gaan door op 3, 4 en 5 juni in de Groendreef 181 te Gent. Dus een gelegenheid om eens op een vriendelijke manier kennis te maken met de Rijkswacht.
En ook van mijn goedemorgen luisteraars, het tweede bericht, dat gaat ook Maldegem aan. U weet dat wij regelmatig een infogids in de bus gestopt krijgen. In de periode rond Maldegem Kermis is er terug zo'n exemplaar te verwachten. En met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wordt dat een monografie. Dus men gaat alle gemeentelijke informatie aan de eventuele politiek uit de weg door een themanummer u aan te bieden. Een monografie over de Maldegemse schilder Ivo Vermeers. Nu zou de auteur van dit opzoekwerk graag in contact komen met mensen die eventueel nog tekeningen of schilderijen van deze kunstenaar in hun bezit hebben. Voor meer informatie kun je steeds terecht bij de heer Raf Heide, Boogaardestraat 121 Deten Maldegem, en zijn telefoonnummer 71 30 79. En een van de volgende weken dan praten wij nog eens nader met de heer Heide over Ivo Vermeers.
En we houden onze agenda open op de maand juni, want dan gaat er terug een bloedinzameling door van het Rode Kruis hier te Maldegem. Dat wordt vrijdag 3 juni wat het centrum betreft in de Gilde, van kwart over vijf tot half acht. Een week later op vrijdag 10 juni kunt u terecht in Maldegem Kleid, eveneens van kwart voor zes tot half acht in zaal Ter Grotte. In Maldegem Donk nog een weekje later op vrijdag 17 juni, daar is het van 18 uur tot half acht in de jongensschool al daar. En tot slot kun je ook nog in Adegem terecht op dinsdag 21 juni van kwart over vijf tot half acht 's avonds. En daar gaat de bloedinzameling door in zaal Davé in het dorp van Adegem.
Dan kregen wij ook een schrijven van Diaclub Reflex uit de Noordstraat te Maldegem. En die melden ons dat hun Diaclub Reflex een tweede dag uitstap inricht op zaterdag 18 juni. En die gaat dan naar Mons en Dinant. Vertrek op de parking van het gemeentelijk zwembad om 7 uur en om 7 uur 20 aan de kerk te Kleid. Je betaalt voor deze uitstap 450 frank en niet-leden van de club betalen 490. Thuiskomst om 23 uur en het vervoer geschiet per luxe autocar. Belangrijk is dat je voor die uitstap moet inschrijven en dat kan nog tot 2 juni bij al de clubleden of op het secretariaat Noordstraat 192 te Maldegem. Of bij het gemeentekrediet van Maldegem door overschrijving op hun rekeningnummer. Maar dat rekeningnummer dat staat hier niet vermeld op de brief.
Dan gaan we naar de Vrije Basisschool Adegem Kleid Onderdijkstraat. En zij organiseren de directie van daar en de leerkrachten organiseren een fancy fair als het ware met heel wat spelen. Er staat een volksfeest. Start om 14 uur. Ik noem een paar volksspelen. Ringsteken, visput, draaikraam, koortje trek en gaan ze maar door. Vanaf 18 uur is er ook een eetmaal voorzien, maar daarvoor moet je dan wel vooraf inschrijven. Het gaat dus allemaal door op zondag 5 juni.
En dan misschien nog een laatste bericht van dit eerste luikje. En vorige week, luisteraars, als u het gehoord hebt, en dat hoop ik, toen ging het over het instituut Spermali te Brugge. Dat is een instelling die zich bezighoudt met de opvang, de begeleiding, de opvoeding, het onderwijs aan dove, slechthorende, slechtziende en blinde kinderen. Nu, een aantal ouders die kinderen hebben in die instelling, die hebben de handen in elkaar geslagen En met de steun en de medewerking, de inzet van supportersclub Dirk van der Geugde, organiseren zij een barbecue liefdadigheidsfeest hier te Maldegem. En dat op zaterdag 4 juni aanstaande. En die barbecue gaat door in zaal Transport Versluis, industrieterrein te Maldegem. Deelname kost €350 en het begint er allemaal om 19 uur. De opbrengst van deze barbecue gaat naar een weekend- en vakantieopvang voor blinde, dove, slechtziende en slechthorende gehandicapte kinderen.
Goed, en het is een zonnige dag vandaag en die vraagt ook om zonnige muziek. Goed, dan onze tweede lading, onze tweede blik in onze activiteitenkalender. En we herhalen nog eens dat het feestcomité van Sint-Margriete voor de gemeente Groot-Sint-Laurijns een fotowedstrijd organiseert. Met als thema kind of kinderen in de natuur. Er zijn twee categorieën, namelijk zwart-wit en kleurfoto's. €60.000 aan prijzen worden er voorzien en dat zijn dan geld- en natura-prijzen. De foto's moeten uiterlijk tegen 2 juli ingegeven worden, ofwel bij Ivan de Wilde, en die woont in de Groenstraat nummer 27 in Sint-Margriete, ofwel bij Carlos Hoosens, Sint-Margrietestraat nummer 10, eveneens in Sint-Margriete. Er is ook een reglement voorzien en je kunt in dat verband dus contact opnemen met bijvoorbeeld Ivan de Wilde. En zijn nummer is 091 79 92 74.
En dan maken we even een overstapje naar Eeklo. Daar gaat in jeugdhuis Beukenhof op vrijdag 27 mei een optreden door van de Kremlin Cowboys. De Kremlin Cowboys komen uit de driehoek Eeklo-Maldegem-Ede. De groep werd in de zomer van 86 opgericht door 3 van 4 ter ziele gegane jerks. En ik hoop dat dat niet letterlijk moet genomen worden. Met het aantrekken van een nieuwe zanger-gitarist begon de zoektocht naar de roots, back to the principles als het ware, zo lees ik hier. En dit resulteert nu in een repertoire dat voornamelijk bestaat uit covers, beginnen bij Hank Williams en eindigen bij de 4 Big Guitars from Texas. Dat is nou niet bepaald het genre waar wij in thuis zijn, maar het kan best eens interessant en leuk om horen zijn. Je kan de muziek best omschrijven, lees ik verder, als rock and blues, die mikt op heupen en voeten. Nou, nou. Ik zeg nog even welke mensen de bezetting uitmaken van die groep. Misschien kent u ze, want ze komen dus uit Maldegem, Ede en Eeklo, uit die driehoek. Serge Rijgaard, ja, Lieven Steijaard, Frankie Ginnebergen en Marnix Kassijn. Dat zijn ze. Het optreden gaat ten voordele van het gele fietsenplan. In gang leden 50 en niet leden €80. Dat was het.
De club, de jeugdclub VZW Oranje aan u voorstellen hoeft nog nauwelijks, maar toch doen wij het, want zij organiseren in mei een bepaalde actie, namelijk Ik Steun Oranje. Je weet dat de VZW Oranje gedurende bijna 3 jaar actief is in onze regio Eeklo-Maldegem. Vroeger waren zij gevestigd achter de jeugdherberg in de Loods aldaar, maar je weet dat zij sedert september 87 in het jeugdhuis van Maldegem een huisvesting hebben gevonden. Nu vanaf iedere zaterdag draait er daar een café, als het ware. Maar boven dat café kunnen zij er ook nog terecht om contact te hebben. Het gaat dus wel over, even verduidelijken, over mentaal en of fysisch gehandicapten en ook andere gehandicapte personen. En het is de bedoeling van de VZW Oranje om ze dus in contact te brengen met valide jongeren. Dat is dus de hoofdbedoeling van de VZW Oranje. Niet alleen via dat café, maar ook via een atelier. En dat werkt op maandag en donderdag namiddag, telkens van 14 tot 18 uur. Nu, wat is nu juist die actie? Wel, in de loop van de maand mei zal aan de bewoners van Maldegem en Eeklo een steundriehoek Ik Steun Oranje aangeboden worden voor €100. En de zo verzamelde fondsen die zullen aangewend worden om dus de werking van de VZW verder uit te bouwen. Dus als je straks mensen van de VZW Oranje aan de deur krijgt, ontvang ze dan vriendelijk.
En dan nog een laatste bericht wat mij betreft, en dat gaat dan over het dienstverleningscentrum MPI Bernadette, en dat is gelegen te Lovendegem. Dat is een instelling voor de opvang van mentaal gehandicapte jongeren en volwassenen. Als de vakantietijd aanbreekt, dan komen die mensen daar stevast in de problemen terecht, wegens de vakantie van hun personeel. Zij doen dan ook jaarlijks beroep op een aantal vrijwilligers, die kunnen helpen om de permanentie daar te verzekeren. Nu, om daar vrijwillig te gaan werken, moet je ten eerste al idealistisch zijn een beetje. Je moet bovendien ook minstens 17 jaar zijn. Je krijgt 1000 frank per periode als algemene kostenvergoeding. Dat is dan wel alles, maar je kunt er dus wel eten. Dus het middagmaal, dat krijg je er. Je hebt ook een vrijwilligerscontract en dat contract regelt dan ook de verzekering. Vrijstelling van stempelcontrole, dat kan ook. Mensen die interesse hebben om te werken met gehandicapte medemensen, mentaal gehandicapten dan, die kunnen voor meer informatie contact opnemen met het dienstverleningscentrum. En het adres, dat is Molendreef 16 te Lovendegem. Het telefoonnummer 091 72 86 11. En men vraagt wel om telkens een periode van 2 weken minimum daar te willen verblijven en zich daar te willen inzetten voor de opvang van die mensen.
Dat waren meteen ook onze berichten voor deze week. Ik herhaal nog even onze contactadressen wat dit programma betreft. Die zijn dan bij Patrick Vermeer, Westeindestraat 157 te Maldegem, en bij Jan van der Werf, Wierdenlaan 17 ook te Maldegem.
En wij lichten nu meteen ook al even een tipje van de satellietsluier op voor de komende weken. Volgende week hebben wij nogmaals Paul Goemare te gast, want die is hier vandaag nu ook, u hoort hem zo dadelijk. Maar dan gaat het over een heel ander onderwerp, dan hebben wij het over vrijwilligerswerk in en toegespitst op de sociale sector vooral. Wij spreken daarover met onder meer mevrouw Annie Vermoten, en dat is dan een hoofdverantwoordelijke van het platform Voluntariaat, een overkoepelend orgaan voor het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Die mevrouw komt speciaal daarvoor uit Brussel naar Maldegem, dus dat belooft zeker de moeite waard te worden.
Dan nog een weekje later en dan zijn we al de eerste zondag van juni. Praten wij over de gemeenteraad, want die gaat niet door de laatste woensdag van deze maand, maar wel de eerste woensdag van volgende maand. Vandaar dus dat wij pas op 5 juni een verslag van die gemeenteraad aan u brengen. Dat wordt gecombineerd waarschijnlijk met een gesprek met Raf Geijden, de man waarover wij het straks al hadden en die dus een werkje schrijft over Ivo Vermeers.
Nog een week later op 12 juni dan gaan wij het hebben over Helping Hands. Dat is een organisatie die zich inzet voor de minst bedeelden, de armen op de Filipijnen. En we gaan wellicht ook mensen in de studio hebben van Gins.
En dan nog een weekje later zijn we al 19 juni, naderen wij het einde van dit 6e satellietseizoen. En dan praten wij over iets toch wel ongewoons voor Maldegem. Dat gaat namelijk over Bicross. Ik weet er zelf nog niet zoveel van, maar dat belooft wel een interessante uitzending te worden.
En dan rest er nog 1 week, misschien nog 2 weken, de eerste zondag van juli misschien ook nog. Dan verwachten wij nog een gemeenteraad en ook nog informatie over de 11 juli viering. En daarna gaat de lange broek uit en wordt die geruild voor de shorts.
Straks verwachten wij ook nog een telefoontje van Lode Lenoir, de man die wij een aantal weken aan u voorstelden. En die dus richting Burkina Faso gaat in de maand september om daar aan opbouwend werk te doen. U weet dat die man bioloog is. Er heeft een actie plaatsgevonden hier in Maldegem ten voordele van die werking. We gaan straks eens horen hoe die verlopen is, maar eerst draaien wij toch een plaatje. Dat was nog een zonnige terugblik naar een of ander Eurovisie Songfestival. Vooraleer te gaan praten met de beweging van mensen met laag inkomen en kinderen, zei ik het al, nog een kort telefoontje met Lode Lenoir.
En dan zouden wij Lode nu aan de telefoon moeten hebben, klopt dat?
Ja, dat klopt.
Goedemorgen Lode, wij hebben met elkaar al gesproken enkele weken geleden. En toen heb jij een actie voorgesteld die jij organiseert samen ook met andere mensen van Maldegem. De missie, werking, de geestelijkheid van Maldegem. En dat is eigenlijk een actie ten voordele van enkele projecten in Burkina Faso. We hebben het daar uitvoerig over gehad, maar toen moest die actie nog plaatsvinden hier te Maldegem. Misschien kun je nu eens een bilan opmaken. Hoe is het geweest op jouw zwerftocht doorheen de Maldegemse straten?
Ja, het was gepland, het feit is, voor zaterdag 7 mei. Dat was een denderend succes, zodanig dat we verplicht waren in feite om de week daarop nog eens te gaan. En dus hebben we uiteindelijk een 175 kratten kunnen verkopen, dat de vracht is
Mm-hmm. En dat staat dan voor welk bedrag?
Dat is een bedrag van ongeveer 9000. Maar dan moet wel dus nog een deel voor afgetrokken worden, omdat dat niet geen zuivere winst is natuurlijk. Mm-hmm.
Dus je kunt wel zeggen dat de respons van de Maldegemse bevolking massaal en zeer goed geweest is.
Ja, dat kan ik zeker zeggen.
Misschien kun jij Lode nog eens heel kort vertellen waarvoor dat geld gaat gebruikt worden.
Ja, dat geld gaat integraal gebruikt worden. Dus voor de aanplanting van bomen in de omgeving van Djibo in een klein dorpje genaamd Tabramba.
Mm-hmm. En je gaat daar ginds rond september, geloof ik, hè?
Ik hoop dus te kunnen vertrekken in het begin van september, ja.
Oké, we hopen dat jij ook nog terugkomt en dat je dan ook nog eens een verslag brengt van jouw verblijf al daar, hè, in een van onze volgende afleveringen.
Ja.
Bedankt, Lode. Ja. Veel succes en tot de volgende keer, hè.
Dank u.
Goed, nog een kort stukje muziek en dan praten wij met mensen niet van de vierde wereld, maar we praten wel over de vierde wereld.
En dat was Wiltura met zijn straatje zonder end. En dat brengt ons al een beetje in de richting en in de sfeer van het onderwerp van gesprek waar wij nu aan toe zijn. Wij spreken namelijk over de vierde wereld, maar we gaan dat uiteraard nader toelichten, wat dat eigenlijk betekent. De derde wereld, die hebben wij gehoord. We hoorden de stem van Lode Lenoir daar even. De derde wereld die situeert zich duizenden kilometers van hier meestal, maar de vierde wereld die ligt heel dichtbij, dichterbij dan we denken. We praten daarover met Jan van Gee en André de Kok en naast mij zit ook Paul Goemane van Trempeltje.
Ja, heren, welkom allemaal. Misschien eerst eens verduidelijken, wat moeten wij verstaan onder vierde wereld?
Vierde wereld is een beweging die gegroeid is uit de generatie armen zelf. Is eigenlijk een woord dat ontstaan is dichtbij Parijs, in de krottenwijken van Oisy-le-Grand. Nu, overal ter wereld, denk ik, in elk geval in 22 landen, om het concreet te zeggen, zijn mensen, groepen aan het samenkomen, generatiearmen, die zelf hun rechten willen in handen nemen, die zelf willen vechten om armoede definitief te doen verdwijnen. Die groepen die samenkomen zijn voor een deel op gang gebracht door de internationale beweging ATD Vierde Wereld. Maar bij ons hier in Vlaanderen zijn ook een aantal andere organisaties, het Centrum Kouwenberg, de beweging van mensen met laag inkomen en kinderen, daar rond bezig. En wij doen dat uiteraard met elkaar in overleg. Hetzelfde zien wij ook in Latijns-Amerika en in vele andere landen gebeuren.
André, ik hoor jou toch enkele begrippen uitspreken die misschien voor vele luisteraars toch nog vraagtekens oproepen. ATD, Vierde Wereld, voor wat staan die afkortingen eigenlijk?
Dus de internationale beweging, ATD, Vierde Wereld, noemde zich oorspronkelijk Aide tout détresse, hulp tegen alle nood in. Mm-hmm. Dus daar waar niets meer baat, ja, ja. Daar waar men eigenlijk voor de muur staat, nemen de armsten, de generatiearmen, zelf een lot in handen.
Je sprak ook over generatiearmoede. Dat betekent dus dat het al van generatie op generatie verder gaat, die armoede. Dus daar gaan jaren overheen, honderden jaren misschien zelfs wel. Nochtans, dat begrip vierde wereld en die problematiek lijkt mij heel recent te zijn. Althans, de gesprekken erover. Hoe komt dat eigenlijk?
Wel, het is eigenlijk zo dat generatiearmen vanuit de middeleeuwen, daar zijn boeken, historische studies over geschreven en onderzoekingen rond gedaan, dat de generatiearmen zelf altijd weerbaar hebben willen zijn, dat zij vanaf zover onze herinnering gaat initiatieven hebben genomen, maar dat die initiatieven meestal of heel vaak mislukt zijn omdat de maatschappij hen niet herkent. Dus eigenlijk dat de grond, de kern van heel het probleem van generatiearmoede. Dat de rest van de maatschappij, de anderen in de maatschappij, die bevolkingslaag niet erkennen en blijven negeren. Op allerlei manieren, bijvoorbeeld door gewoon te zeggen, ze willen niet vanuit allerlei vooroordelen, die mensen zijn te lui of het zijn maar enkele uitzonderingen. En nu blijkt inderdaad uit de onderzoekingen de laatste 30 jaar dat het niet gaat om enkele uitzonderingen, dat het gaat om 5-6% van de bevolking. In Vlaanderen laten we zeggen 250.000 mensen. Mm-hmm. Als ik dat met een cijfertje mag illustreren, in Gent wonen er 230.000 mensen. Als alle generatiearmen in Vlaanderen zouden samenwonen, dan zou dat samen een grotere stad zijn dan Gent.
Mm-hmm. Generatiearmen, mensen die dus van generatie op generatie eigenlijk geweest zijn. Maar daarnaast spreekt men ook vaak van de nieuwe armen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld door de economische crisis een knauw hebben gekregen, ongeluk hebben gehad, tegenslag, en daardoor ook van die sociale ladder zijn afgedonderd en nu ook tot die armen gaan behoren. Zitten die daar ook in, of rekenen jullie die vierde wereld daar ook, of reken je hen ook tot die vierde wereld, of is dat nog iets anders?
Ik denk dat het vanuit de ervaring zo blijkt dat er toch een fundamenteel verschil bestaat. Nieuwe armen hebben eigenlijk, ze zijn gelijk dat gezegd, op dit ogenblik uit het productieproces gedonderd. Hè. Ze, door de economische crisis, door alles wat er op dat vlak van economie in de wereld gebeurt, zijn ze eruit gevallen. Maar zij behoren, en dat is fundamenteel een verschil, het is niet gemakkelijk om het uit te leggen, hè. Zij behoren nog tot de maatschappij. Zij hebben relaties, zij hebben deel aan het verenigingsleven, zij hebben heel veel meegekregen, scholing, hè, onderwijs gevolgd. Iemand kan gemakkelijk een universitair diploma hebben en werkloos zijn, dus getroffen worden door de nieuwe armoede. Mm-hmm. Maar die mensen hebben nog altijd zeer veel kansen, zeer veel mogelijkheden. En van het ogenblik dat het enigszins mogelijk is, zullen ze zich op eigen initiatief daar wel uitwerken. Generatiearmoede, armen, zijn al op dat punt eigenlijk hebben ze nooit kunnen meetellen in de maatschappij. Gelijk gezegd is, ze zijn er in geboren, ook hun ouders zijn erin geboren, hun grootouders. En daar gaat het niet over een economische uitsluiting, economisch uit de boot vallen. Het gaat bij generatiearmen om een sociale uitsluiting. En dat nergens meetellen in de maatschappij, dat heeft allerlei gevolgen. En die gevolgen zijn onder meer bijvoorbeeld analfabetisme, slechte huisvesting, zwakke gezondheid enzovoort.
Misschien kunt u dat een beetje meer aanschouwelijk voorstellen als we over armoede praten. Wat moeten de luisteraars zich daarbij voorstellen? Is dat bijvoorbeeld geen auto kunnen kopen of geen video kunnen kopen?
Nee, dus het is maatschappelijk geen stem hebben. Hè? Het is zo dat, denk ik, de meeste mensen niet eens weten dat dat bestaat. Dus dat zij ook niet erkennen dat er een dergelijke bevolkingslaag is. En als die bevolkingslaag niet erkend wordt, op geen enkel niveau, kan ze ook niet meetellen. Ik bedoel, op gemeentelijk beleid, als de gemeente niet weet dat daar generatiearmen zijn, dan gaan ze die ook in hun beleid niet laten meetellen. Ook nationaal uiteraard. En we zien dus dat generatiearmen, ik kan misschien een heel concreet voorbeeld geven. Bijvoorbeeld bij het kraamgeld. Als een kind geboren wordt, dan heeft van een gewone werknemer heeft dat gezin 2 jaar de tijd, 2 volle jaren de tijd om het kraamgeld aan te vragen. Als dat gaat over de gewaarborgde kinderbijslag en het kraamgeld dus voor mensen die van het OCMW via het OCMW dus recht hebben op het op de gewaarborgde kinderbijslag, dan hebben die pas amper 90 dagen, dus 3 maanden. Dus dat is, hoe komt dat, dat dergelijke dingen in de wet binnensluipen, dat generatiearmen, laat het ons zo zeggen, meestal toch generatiearmen, dat die alleen maar 3 maanden hebben om het kraamgeld aan te vragen. En dus er zijn voorbeelden, dus ik ken 3 gezinnen in Gent, een gezin was 7 dagen te laat en het is voorbij, dat kraamgeld komt er niet meer. Was die man of was die vrouw gewoon als werknemer dus erkend, dus binnen een vakbond en dus betaald vanuit de gewone kinderbijslagfonds, dan had zij 2 jaar de tijd gehad. Dat is maar een concreet voorbeeldje, maar zo zijn er dus ontelbaar.
Goed, meer over deze problemen zo dadelijk, maar eerst een stukje muziek.
Wanneer we spreken over de vierde wereld, over generatiearmen, dan zou je bijna kunnen, een beetje ter kwade trouw misschien, vermoeden dat wanneer je spreekt over generatie op generatie op generatie, dat die mensen nogal geneigd zijn om te berusten in een toestand.
Ja, en dat vind ik nu eigenlijk iets wat heel belangrijk is, mocht iedereen in de samenleving daar een enigszins ander inzicht over krijgen. Er is natuurlijk de miserie, hè? Maar die miserie, dus het niet kunnen lezen, het niet kunnen formulieren invullen en wat weet ik allemaal, dat zijn uiteraard gevolgen, hè? De eigenlijke oorzaak, gelijk gezegd heb, dat is dat ze sociaal uitgesloten worden, terwijl nieuwe armen economisch uitgesloten worden. Maar het meest karakteristieke, de eigenlijke kracht van de vierde wereld, dat is het eigen gevecht van de mensen zelf. Ze komen samen, dat is dus wat wij in alle groepen proberen te doen, mensen samen te brengen. En vanuit die groepen nemen zij zelf het recht in handen. En proberen zij zich dus zich als bevolkingslagen stem te geven. En daar blijkt dan in die gesprekken, en het is heel belangrijk dat wij die naar buiten kunnen brengen wat daar gezegd wordt, daar zeggen zij in die gesprekken dus met elkaar eigenlijk wie ze zijn. Ik wil daar een voorbeeldje van geven, dus hoe zij zich altijd weren, maar een gevecht ten eerste niet erkend wordt en vaak tegengewerkt wordt. Ik geef een voorbeeldje uit het boek waar we het straks misschien nog kunnen over hebben, dat zij met 15 mensen samen geschreven hebben. Vertelt iemand hoe het komt dat hij nu eigenlijk ongeletterd is gebleven. Hij was in het eerste en het tweede studiejaar moest hij eigenlijk meer in de hoek staan, omdat hij dan hij kon leren. Omdat hij niet goed mee kon, werd hij gestraft. Maar hij zegt, als ik het mag lezen, de meester van het vierde leerjaar was zeer streng. Als ik bij hem niet oplette in de klas, moest ik in de school blijven om te leren lezen en schrijven. Ook tijdens de speeltijd moest ik in de klas blijven om mijn naam te leren schrijven. Ook op de woensdagnamiddag moest ik bij hem in de school komen oefenen. Bij deze strenge meester moesten alle kinderen die niet goed mee konden, zaterdags op school komen lezen. Na schooltijd moest ik meer dan eens naar zijn huis gaan om 2 uren te leren lezen of 2 uren te leren rekenen. Ik mocht dat doen omdat ik mijn best wilde doen, dat is belangrijk, en omdat ik mij inzette om goed op te letten in de klas. En ik had heel veel spijt dat deze strenge meester voorgoed wegging van onze school. Was zij op onze school gebleven, dan zou ik nu goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. En toen werd ik 14 jaar en de directeur deelde mij mee dat ik de school moest verlaten om te gaan werken. Dat deed mij heel veel verdriet. Maar toch bleef ik bij die goede meester gaan, omdat hij mij wilde helpen om alles goed te lezen. En na mijn werkuren ging ik nog bij hem lessen volgen. Dus dat spreekt dat tegen, dat de mensen zich door die uitsluiting of door de rest van de maatschappij weerloos laten maken. Zij blijven zich inzetten. Ik kan misschien nog 1 voorbeeldje geven, ook op gebied van werk. Iemand vertelt, een mevrouw, ik was nog geen 16 jaar toen ik in de confectie werkte, op een naaiatelier van het leger. Daarna werkte ik 13 jaar in een schoenfabriek. Ik volgde daar ook bijscholing in die sector. Op het werk moest ik bovenbladen maken, gaatjes boren, afzomen, inlijnen enzovoort. Soms werkten wij 12 à 14 uur per dag. 1 jaar werkte ik in een plastiekfabriek. Dat was vuil en lastig werk en niet goed betaald. Van mijn 33ste tot mijn 38ste werkte ik in de metaalsector. Ik stond aan de oven om de platen eruit te halen, wat zeker minder goed was voor de gezondheid. Ik werkte ook bij bejaarden aan huis, boodschappen doen, schoonmaken, wassen en de dokter roepen in geval van nood. Nu zoek ik opnieuw werk en daarom ga ik naar de werklozenwerking. Ik ben laureaat van de arbeid.
En wat maakt zo iemand dan toch tot een generatiearme of tot een... ja, sociaal uitgestotene?
Omdat, dus ondanks hun inspanningen, hè, waarvan dat ik hier een aantal voorbeelden lees, bijvoorbeeld in de kinderen van die gezinnen, zij zijn zelf geplaatst, opgegroeid in een instelling, zij hebben die stempel mee, daardoor raken ze moeilijker aan werk, of omdat ze niet kunnen lezen, gelijk het voorbeeld dat ik daarvoor gelezen had. Dat ook hun kinderen afgenomen worden, dat zij toch in slechte huis, dat zij ook op veel werken, of vaak niet aan ingeschreven werk geraken, en dan eigenlijk door het werk, door een werkgever uitgebuit worden. Hè. Dus zij dragen die stempel mee, en voortdurend, dat is eigenlijk de sleutel waarom alles gaat, worden zij door de rest van de maatschappij genegeerd, niet erkend. En neemt men ook geen initiatieven om hun inspanningen eigenlijk te ondersteunen, om te zorgen dat zij er toch boven geraken. Een soort, in plaats, dus wat niet gebeurt, is een positieve discriminatie, een ondersteunen. Alleen maar zeggen, jij kunt dat toch niet, enzovoort, al die dingen.
Nu, belangrijk vind ik, André, dat je daar in je eerste voorbeeld begon, al bij een heel jonge leeftijd, bij de intrede in de school. Is het zo dat vele van die mensen eigenlijk al gedoemd zijn om onder te gaan van, ja, laten we zeggen, van bij hun geboorte, van bij de intrede dan in de school? Ja.
Dus ik kan misschien een voorbeeldje lezen, dat is van een meisje van 16 jaar. Mm-hmm. Hè? Ze schrijft het zelf. Op school, vertelt een meisje van 16 jaar, lachten ze ons uit omdat we oude kleren dragen. Ze pesten ons, waar heeft je moeder die mooie kleren gehaald? Ze moeten wel erg duur geweest zijn. En zo schelden ze maar door. En dan zijn ze verwonderd dat wij niet meer naar school willen. Dat is dat mechanisme van maatschappelijk niet meetellen. En waarom zouden we nog naar school gaan? Om opnieuw uitgescholden te worden? En dan worden wij in een home gestopt, omdat onze ouders te weinig geld hebben en omdat we dus te weinig naar school gaan. Maar we laten ons niet meer doen. We willen onze vrijheid en we zullen daar blijven voor vechten. In naam van alle kinderen van de vierde wereld in alle landen. Dat is een meisje van 16 jaar. Dus het is dat uitsluiten. Hè? Ik heb daarnet een voorbeeld gegeven op gebied van de wetgeving, van het kraamgeld. Ze worden dus ook door hun buren bekeken. Hè. Dus al die miserie, ondanks, wordt hen aangedaan, ondanks de positieve inspanningen die ze zelf daarvoor doen om eruit te geraken.
Nu, als we praten over generatiearmen, en dat lijkt misschien een beetje tegenstrijdig, dan zijn dat vaak ook mensen met veel kinderen. Een fenomeen dat we ook tegenkomen in de derde wereld trouwens. Nu, de kinderen die komen in zo'n gezin terecht, worden dan meestal geplaatst. Iets waarvoor jullie niet zo direct te vinden zijn, heb ik begrepen uit een van jullie teksten.
Ja, uw vraag heeft vele luiken, hè. Misschien dat er zoveel kinderen zijn, daar kunnen we misschien straks nog even op terugkomen. Hè. Op dat laatste, het is zo dat het geplaatst worden, de uithuisplaatsing van de kinderen, eigenlijk een soort afstraffing is, een vernedering, waardoor de ouders een zelfwaarde, een gevoel van waardigheid verliezen. Dat is al altijd gebeurd, dat ze in de buurt en bij de winkelier enzovoort, hè, als je niet genoeg geld hebt en je moet het aan de winkelier gaan uitleggen, verliest je ook daar uw gevoel van zelfwaarde. Nu, ik denk het ergste, of de manier die de mensen, die gezinnen van de generatie armen het meeste kwetst, precies die uithuisplaatsing is. Nu hebben zij ons ook op 17 april, dus op de dag van de Vierde Wereld in Gent, hebben zij aan de mensen duidelijk gemaakt, die daar, de vele mensen die daar waren, duidelijk gemaakt, dat dus juist dat mechanisme van altijd kinderen te plaatsen, ook de generatiearmoede een van de elementen is, waardoor generatiearmoede bestendigd wordt, waardoor dat blijft bestaan. Kinderen die geplaatst worden in een instelling krijgen zeer weinig genegenheid. Als de band met hun ouders en met hun familie wordt gebroken, als zij daar buiten komen, vertelde iemand, dan staan zij helemaal alleen. En die eenzaamheid, dus die uitsluiting, sociale uitsluiting is dat, die eenzaamheid brengt eigenlijk, of zorgt dat zij eigenlijk weer vatbaar worden om in diezelfde vicieuze cirkel voor te draaien.
Maar André, ik kan mij nu toch moeilijk voorstellen dat de overheid, jeugdrechter, jeugdbeschermingscomité's en zo, dat zij plots op een kwade dag gaan zeggen, kijk, in dat gezin gaan wij nu dat kind dus plaatsen zomaar. Je zou toch gaan denken dat zij daar dan wel gegronde redenen voor hebben. Is dat zo? Of vind je dat vaak onterecht, hun redenen?
Het is zo, denk ik, wij moeten niet met stenen gaan gooien waar het niet nodig is. Hè. Het is zo dat de jeugdrechter en het jeugdbeschermingscomité en de jeugdrechtbank in het algemeen vaak geen andere middelen hebben. Hè. En ik denk dat de wetgeving daar rond vanuit een meer begoede maatschappij ontstaan is, dat men ook met het idee wel rondliep van wij gaan die kinderen daardoor een betere opvoeding geven. Maar nu blijkt, iemand heeft daarover een getuigenis gebracht over de groep, dus over de jongeren waarmee hij was opgegroeid in een instelling, en die zegt een groot deel daarvan is ook al in de gevangenis geraakt, bijna iedereen leeft van het OCMW. Mensen geraken naar hun werk door die stempel die ze meedragen. Dus het is misschien goed bedoeld geweest van heel dat jeugdbeschermingswerk in, op die manier, of de hulpverlening daar rond in te richten. Maar eigenlijk zeggen de mensen, dus de generatie armen zelf, zou er in de eerste plaats moeten gezorgd worden dat de kinderen kunnen thuisblijven. En zouden er dus initiatieven moeten komen, bijvoorbeeld een dagcentrum of andere initiatieven, begeleiding van de ouders van de kinderen, maar ook de drempelverlaging van allerlei diensten, zodanig dat de gezinnen beter geholpen worden en gesteund worden in een opvoedingswerk thuis, en dat de kinderen kunnen thuisblijven. Dat zou eigenlijk, dat is een van de belangrijkste manieren, denk ik, om uit die vicieuze cirkel van de generatie armoede te geraken.
Nu, we spraken daar over plaatsingen in instellingen, in homes, maar daarnaast gebeuren er ook gerechtelijke plaatsingen bij families, bij pleeggezinnen bijvoorbeeld. Hoe staan jullie daar tegenover? Want je zou kunnen stellen, die mensen zijn er toch goed af. Ja.
Dus alles hangt er vanaf, en dat is daar juist al gezegd, om welke reden wordt het kind geplaatst? Dus er zijn ongetwijfeld ernstige redenen. Hè? En niemand van de gezinnen van de Vierde Wereld, van de generatie armen, zal dat ontkennen, dat er bepaalde kinderen zijn die beter niet bij hun ouders blijven. Maar het ongeluk is dat tot nog toe kinderen vaak werden weggebracht, ik zal niet zeggen zonder redenen, maar dat er een alternatief mogelijk was. Bijvoorbeeld als die ouders, zal ik nu maar zeggen, in een zeer vochtig, ongezond, te klein huis wonen enzovoort. Als de man geen werk heeft, als het inkomen achterwege blijft of in grote mate, dan zouden daarvoor juist oplossingen kunnen gezocht worden. Hè? Dat er een betere huisvesting is, een betere zorg voor de gezondheid, een beter inkomen. En dan zouden die kinderen kunnen thuisblijven. Ik durf nu niet zeggen of dat over de 7, de 8 of de 9 op de 10 gaat die geplaatst worden. Hè? Maar er is zeker een belangrijk deel van de kinderen die geplaatst worden, zouden niet moeten geplaatst worden als er aan de globale leefsituatie van de ouders door initiatieven, hè, van huisvesting, wat weet ik allemaal, iets gedaan werd. Er zijn uiteraard, en dat geven de mensen zelf toe, ouders, maar dat is dan niet specifiek alleen voor generatiearmen, dat komt in elke bevolkingslaag voor, die om bepaalde omstandigheden hun kinderen niet kunnen opvoeden.
Mm-hmm. Paul Goemare, jij spreekt nu even niet als een man van het tempeltje, maar wel als ja, de huisvader eigenlijk, die een gezin geeft dat tevens als pleeggezin fungeert. Jij kunt daar misschien ook enkele opmerkingen bij geven.
In het begin dat wij dus van het bestaan van een individuele beweging en een beweging van mensen met laag inkomen hoorden, en die doelstellingen dus op ons afkwamen, toen vroegen wij ons dus wel degelijk af met wat zijn die mensen nu bezig en met wat zijn wij bezig eigenlijk. En ik denk dat er ook in de pleegzorg, wij voelen ons niet als een instelling, dat begrijpt je wel. Ik denk dat er ook in de pleegzorg een serieuze verschuiving gaande is. Er zijn ook al langzaam minder pleeghouders, wat het dus zeker niet gemakkelijker maakt. Maar wat het pleegkind op zichzelf betreft, ervaren wij zelf diezelfde doelstelling van jullie, in die zin dat wij dus altijd bewust zijn dat wij, dat die kinderen onze kinderen niet zijn. Ongeacht ook onze extra inspanningen die wij leveren om die kinderen eigenlijk een toekomst te bieden. En dat is ook niet niks, want eigenlijk worden wij voortdurend geconfronteerd met het feit dat onze kinderen niet zijn. Het is erg om te stellen, uiteindelijk proberen wij toch voor die kinderen het steentje bij te dragen of een mogelijkheid te bieden in de maatschappij enigszins in dat proces te kunnen meedraaien. En dat is ongeveer de inbreng wat de pleeghouders nu betreft. Maar het is soms wel een keer de frustratie. Dat neem ik dus niet... Het is ook zo dat ik bijvoorbeeld in gesprekken met mensen van de instellingswereld dat te volle naar voren bracht en dat ik dus eigenlijk op heel veel kritiek stuitte. Dat die mensen dat dus niet willen begrijpen, toch nog altijd niet. Wat ik eigenlijk heel jammer vind, want uiteindelijk gaan ze toch moeten bakzeil halen, bij wijze van spreken, met een idee in daaromtrent.
Er is niet zoveel tijd meer, veel te weinig eigenlijk. Ik had wel nog eens dieper willen ingaan op hetgeen jullie nu concreet doen in jullie beweging van mensen met laag inkomen en kinderen. Het is al gezegd, de mensen mogen niet berusten in een situatie. Dat doen ze ook voor een deel niet. En daarentegen zou je ook kunnen stellen, de OCMW-werking is toch wel een stuk verbeterd de laatste tijd. De bestaansminimums werden opgetrokken en zo meer. Is ook dat geen steun in de rug van die mensen? Of werkt het allemaal verkeerd? Zijn jullie niet tevreden over de werking bijvoorbeeld van OCMW?
Dat is geen eenvoudige vraag. Hè. Ik denk dat het OCMW nodig is voor veel mensen. Dat het krijgen van een bestaansminimum dat dan noodzakelijk is om te kunnen overleven. Alhoewel de vraag is of dat je met het bestaansminimum kan leven of dat je daarmee kan rondkomen. Nu, ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen die nooit en nergens gehoord worden de kans en de mogelijkheid krijgen om aan anderen te vertellen welk leven, welk gevecht zij al altijd hebben moeten leveren om gewoon als mens in deze samenleving aan bod te kunnen komen. Nu, dat is een enorm grote stap om dat voor het eerst in uw leven aan iemand anders te kunnen vertellen eigenlijk. Ze vinden het enorm belangrijk dus dat ze kunnen vertellen aan anderen wat ze altijd al meegemaakt hebben. Nu, het is nog een grotere stap in hun leven als ze anderen ontmoeten op de bijeenkomsten, op de cel, waaraan zij dat dus ook kunnen meevertellen. Het is voor de meesten de eerste keer waar dat ze gewoon rechtop een verhaal kunnen vertellen eigenlijk. Een gevecht dat enorm herkenbaar is, omdat iedereen hetzelfde heeft meegemaakt. Zij weten beter dan wie ook waarover het gaat, hè, want het is vanuit een diep doorleefde ervaring eigenlijk. Zij vinden dat ook enorm belangrijk, dat ze met andere generatiearmen in andere steden in contact komen. Hè. Want die stap betekent eigenlijk dat ze gaan opkomen voor alle mensen in een gelijkaardige situatie en worden ze eigenlijk verdedigers van de mensen, van de rechten van de mens eigenlijk.
Dat is eigenlijk tot een nieuw gevoel van eigenwaarde komen, door elkaar te steunen. Maar dan de volgende stap, zijn jullie daar ook in actief? En ik denk dan bijvoorbeeld aan het ter hand stellen van wapens aan die mensen, in de vorm bijvoorbeeld van alfabetisering en zo. Want je hoort, en er zijn er ook onderzoeken rond gedaan, dat onze maatschappij, onze samenleving hier zeer ingewikkeld in elkaar zit. De boodschappen die worden uitgestraald, wat je leest in kranten, de wetgeving en zo, dat is eigenlijk bestemd voor mensen die verdraaid goed thuis zijn in wetgeving, die goed kunnen lezen. Kortom, die een degelijk onderwijs hebben gehad, die dat aankunnen. Ik denk dat sommige van die mensen door eigenlijk hun situatie van vader op zoon eigenlijk die mogelijkheid niet hebben. Doen jullie daar dan iets concreet aan ook?
Het is inderdaad juist dat we in een ingewikkelde samenleving leven. Het is ook niet toevallig dat alles eigenlijk in die samenleving georiënteerd is op de gemiddelde burger. Hè, en dus zeker niet op de mensen die nooit hebben meegeteld. Ik denk dat het gevecht om te leren lezen en schrijven, dat zij dat leveren, André heeft daar net een voorbeeld van gegeven eigenlijk. Ik denk dat het iedereen zijn verantwoordelijkheid is, zeker de mensen van het onderwijs, om te maken dat iedereen in de samenleving kan lezen en schrijven, omdat dat inderdaad fundamenteel belangrijk is om wegwijs te geraken, om hun weg te kunnen maken in de samenleving. Bijvoorbeeld, de informatisering eigenlijk wordt ook ontnomen aan die bevolkingslaag. Hè. Men leert iedereen met de computer werken, vooral in het middelbaar onderwijs, maar in beroepsonderwijs of in buitengewoon onderwijs worden die mensen daar eigenlijk een stuk van uitgesloten. Nu, informatisatie en het leren werken met computer, dat zal wezenlijk zijn om morgen eigenlijk te kunnen overleven in de samenleving.
Wat mij dan wel een beetje verwondert, dat is één zinnetje in jullie perstekst. Dat zegt dat zinnetje, armoede kunnen we niet oplossen door materiële hulpverlening. Dus misschien een beetje terug ter kwade trouw zou je kunnen denken dat die mensen in hun cel, en ter verduidelijking, dat is dus een groep van mensen die samenkomen om dus van ideeën te wisselen en ook om dus een stuk hun zelfrespect terug te winnen. Je zou dus kunnen denken, wordt dat geen vorm van zelfbeklag daar?
Dus waar het hem eigenlijk allemaal over gaat, denk ik, is over het juist inschatten van wat de oorzaak is en wat de gevolgen zijn. Dus niet dat wij hulpverlening, Jan heeft het daar juist gezegd, is vaak nodig. Hè? Je kunt natuurlijk ook zo zeggen, een mevrouw zei dat op een bepaald moment, als zij bij Telekleding in Gent voor 100 frank een broek kon gaan kopen, zei ze, dat is wel heel goed dat ik daar voor 100 frank een broek kan gaan kopen, maar wij moeten toch beseffen dat het een onrecht is, dat wij dat wel moeten, terwijl anderen gewoon in een winkel kunnen gaan. Dus vorming, bedoel, leren lezen en schrijven, of niet kunnen lezen en schrijven, is een gevolg. Wij moeten dus alle gevolgen, alle negatieve gevolgen, de hulpverlening speelt vaak in en kan bijna niet anders dan inspelen op die negatieve gevolgen. Eigenlijk moeten we trachten te voorkomen, moeten we verder gaan, moeten we de oorzaak aanpakken. En dat is eigenlijk wat de generatiearmen ons duidelijk maken. Die oorzaak is eigenlijk, gelijk we het al genoemd hebben, de uitsluitingen, sociaal niet meetellen.
Ja, je hebt natuurlijk wel mensen die door eigen functioneren wel meer benadeeld zijn dan andere mensen die nu echt cognitief zwakker zijn. Dat is zo, dat is realiteit. Die hebben het misschien wel nog eens extra moeilijk.
Ja. Maar het verschil is bijvoorbeeld dat iemand die mentaal of psychisch gehandicapt is, dus en behoort tot, laat ons zeggen, tot de gemiddelde burger, dat daarvoor kanalen bestaan, hè? Dat daarvoor organisaties bestaan die hun rechten verdedigen. Als we het over de oorzaken hebben, als wij zeggen, zij worden sociaal uitgesloten en wij willen dat zij meetellen in de maatschappij, is dat eigenlijk een uitdaging naar heel de maatschappij. Om te zorgen dat, als ik het zou mogen vergelijken, als er in een klas een zwakke leerling zit, die niet goed kan lezen, hè, of die niet goed mee kan, dus niet om te even wat, door welk, dan is het een uitdaging van de klas naar de rest van de klas, om die mee te nemen, om te zorgen dat hij er kan bijhoren. Het is iets gelijkaardig.
Dank u wel, heren, voor dit gesprek. We zijn uiteraard niet volledig, dat kan niet op een half uur. De laatste minuut, en Paul, we gaan dat tamelijk letterlijk moeten nemen, is voor jou. En het gaat nu heel kort in die minuut over jullie actie, jullie activiteiten op de jaarbeurs, deze namiddag.
Ja, we staan dus deze namiddag op de jaarbeurs. En wij staan dat dus in tegenspraak tot wat er eigenlijk van vanmiddag allemaal gezegd is, over het vrijwilligerswerk. Het is eigenlijk niet volledig tegenspraak, maar het is eigenlijk ook allemaal vrijwilligerswerken. Wij willen dus eigenlijk extra de vrijwilliger een keer in de kijker plaatsen. En wij doen dat dus volgende week zondag hier terug met dan iemand van het Nationaal Overkoepelend.